Ik vroeg jullie net, aan het eind van de morgen, eind van les 1, sorry, hoe ziet trots in jouw leven eruit? Welke gezichten heeft het? Toen zei ik, zou je het aan je buurman durven laten zien? Is er iemand die zegt, ja, ik durf wel wat te zeggen? Ik ben toch bevrijd van mezelf, dus. Yes.
Eigenlijk dat je wat je eigenlijk wat je afgestorven bent, daar loop je eigenlijk trots mis. Dus dan ga je dat nu in je godsdienstige, in je nieuwe leven ga je dat opzoeken. Dus dan probeer je de beste gelovige te zijn. En als iemand anders die zegt die hebben weet ik veel tekst, dan reageer je erop van ja, dat klopt, maar deze is nog veel beter.
Ja. Geestelijke trots.
Ja.
Ja, religieuze trots. Ja. Geestelijke trots. Ja, dankjewel. Iemand anders?
Goede dingen benoemen van jezelf. Dat je bewezen hebt goed zijn of resultaten bereikt.
Ja. Ergens jezelf presenteren. Ja. Vaak niet heel direct, maar meer indirect. Oké. Okay. Wat anders?
Kritisch zijn op iemand anders en daardoor jezelf beter vinden.
Oh. Een kritische geest.
Een dominante houding in huis. Overheersend zijn.
Hoezo is dat trots?
Omdat je toch verheft ergens en niet alleen de houding opstelt, ruimte biedt voor iemand anders, maar zelf je eigen mening belangrijker vindt. En daarmee dus eigenlijk je verheft.
Er is een leidinggever wat nederig en dienstbaar is. En toch ook duidelijk en eerlijk is en krachtig is. En er is een leidinggever vanuit het vlees wat dominant is, wat ongezeggelijk is, wat niet goed luistert naar anderen. En ik ben het echt met je eens, Joël, dat is een eerlijke analyse, dat het te maken heeft dat we eigenlijk onszelf hoog schatten.
Ja. Ja.
Moeite met een vermaning. Je dan een beetje goed in het zand zet, zeg maar.
Ja, je hak in het zand als je vermaand wordt. Ja, het is een beetje kriegelig van wordt, hè? Ja. Omdat je toch vindt dat je dat niet nodig hebt dan bijvoorbeeld?
Ja, denk het. Of dat je ook voor zelf niet moet weten dat iemand anders het antwoord op. Nog even vinger op druk.
Niemand gaat mij de les leren. Of in ieder geval niet die persoon.
Ik ervaar het meer ook als worsteling van als je bijvoorbeeld te maken krijgt met valse leer. Wat dan onze huiskerk binnen sluit. Dat je dat dan kenbaar maakt. En dat daar dan een soort van splijt in ontstaat. En voor mij, ik ervaar het ook meer als een worsteling. Ik ervaar zeg maar niet zo dat ik er boven ga staan dat ik me beter voel. Maar dat ik wel denk, oh, ik heb dat moeite mee. Kan je dan toch nederig blijven en die liefde, maar wel die waarheid spreken.
Ja, zeker. Ja. Ja, de oplossing voor trots is niet dat je dan maar altijd je mond houdt. We zijn geroepen om te onderscheiden, we zijn geroepen om mensen te vermanen, we zijn geroepen om leiding te geven. We moeten een christelijk leven leiden. Alleen welke houding hebben we? Dat is denk ik heel belangrijk. Oké, ik noem jullie een aantal voorbeelden welke gezichten trots kan hebben. Hooghartigheid. Ik ga ze niet toelichten hoor. Ijdelheid. Dit is bijvoorbeeld een term. Deze termen komen uit Spreuken. Wie leest er wel eens in het boek Spreuken? Ja. Chef de Vriese zei ooit tegen mij, dat heeft me heel erg geholpen. Hij zei, Spreuken heeft 31 hoofdstukken. Spreuken is het boek van levenswijsheid. En hij zegt, ik heb me op 1 januari voorgenomen om elke maand het boek Spreuken te lezen. Op dag 7 van de maand lees ik Spreuken 7. En op dag 30 van de maand lees ik Spreuken 30. Zo lees ik het gewoon 12 keer door, zo in een jaar. En dan elke keer streep ik 1 quote aan, 1 spreuk aan uit het hoofdstuk die me aanspreekt. Als je dat zou doen, hè, kost je denk ik per dag, 5 minuten per dag. Gewoon doorlezen. Kom je heel veel levenswijsheid tegen. En heel veel over nederigheid en trots. Ja, bijvoorbeeld dit soort termen gebruikt Spreuken. Hooghartigheid, ijdelheid, ongenaakbaarheid. Dat is een beetje ook wel wat jij noemt, hè? Van ik ben niet aan te tasten. Bedweterigheid. Als je met kinderen werkt, als je juf bent of vader bent of moeder bent of kinderwerk doet in de gemeente of gewoon de familie kinderen hebt, dan weet je gewoon dat een kind enorm bedweterig kan zijn. Dus, kinderen hebben soms van die fases dat ze je voortdurend verbeteren. En ze zeggen, ach. Ja, volwassenen hebben dat ook. Het ziet er een beetje anders uit, maar bedweterigheid komt ook voor bij volwassenen. Opstandigheid, rebellie. Maar nu een andere. Zelfmedelijden. Dat is even een ander gezicht. Zelfmedelijden. In het Zuid-Afrikaans, in Afrikaans, praten ze van zelfbejammering. Ach, die man is van zelfbejammering. Zelfmedelijden. Heb je het wel eens gezien als trots? Als je je wonden likt heel de tijd. Je zo bewust bent wat jou aangedaan is. Heel groot is voor je. Geestelijke hoogmoed, noemde jij net. Dit is natuurlijk een heel groot probleem in de kerk. Geestelijke hoogmoed. Ik zal je laten zien hoe geestelijk ik ben. Ja. Geestelijke hoogmoed stinkt. En we hebben er allemaal last van. Oké. Ik wil jullie vanuit een Bijbelgedeelte iets van die geestelijke hoogmoed laten zien. En wij gaan samen naar een diepteboring in Korinthe. Trots in de gemeente in Korinthe. We gaan lezen uit 1 Korinthe 3 en 1 Korinthe 4. Het is even een korte Bijbelstudie in de Korintiërs. Trots in Korinthe. Ik begin trouwens even in hoofdstuk 1, om ook even een ander geluid te laten horen van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 4. We zijn een Bijbelschool, dus we beladeren veel in onze Bijbel, we lezen veel in de Bijbel. Dus ook nu. 1 Korinthe 1, vers 4. De Korintiërs zijn, dat is een gemeente waar Paulus wel echt zijn handen vol aan heeft, zou je kunnen zeggen. Prachtige gemeente, Handelingen 18. Paulus komt daar nadat hij in Athene is geweest. In Athene zijn er heel weinig mensen tot geloof gekomen. Hij heeft daar de Areopagus gestaan, geredeneerd met stoïcijnen en epicuristen. En er zijn aan het einde van Handelingen 17 maar een paar mensen die tot geloof gekomen zijn. En dan druipt Paulus af. Zo is hij weggegaan uit Athene. Zo eindigt het hoofdstuk. En dan komt hij in Korinthe, ontmoet hij Priscilla en Aquila. Ze hebben hetzelfde beroep, tentenmaker. En dan zit Paulus daar en hij is eigenlijk bevreesd. Maar op een nacht komt God bij hem en zegt hij, spreek en zwijg niet. Wees niet bang. Niemand zal de hand aan je slaan in deze stad. Mogelijk was Paulus wat bang. Mogelijk heeft hij in Athene geprobeerd op allerlei manieren met zeg maar Grieken te spreken. En is dat eigenlijk mislukt. En zit hij in Korinthe en is hij eigenlijk bevreesd. Hoe moet ik het doen? En God bemoedigt hem. Dat hebben leiders ook nodig. Ook al lijken ze soms heel sterk. Ze hebben bemoediging nodig. En God komt bij hem en zegt, wees niet bevreesd. Spreek en zwijg niet. Want ik heb veel volk in deze stad. Mooi hè, er waren nog geen gelovigen, maar God zegt ik heb er al heel veel. Ga erheen en breng het evangelie. En Paulus brengt het evangelie en er worden mensen gedoopt in het huis van Crispus naast de synagoge. En er komen menigtes mensen tot geloof in Korinthe. God werkt krachtig daar. Later schrijft hij in 1 Korinthe 2 vers 1. Ik kwam bij jullie in zwakheid en veel beven. Ik was echt bang. Maar ik had mij voorgenomen om niets anders onder jullie te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb de boodschap van het kruis gebracht. Hij zegt voor de Joden een ergernis. En voor de Grieken, de meesten waren in Korinthe Griek, dwaasheid. Hoe kan nou een gekruisigde man de wereld redden? Kom op. Gewoon, ze vonden dat een hele minderwaardig concept. Het evangelie van een gekruisigde koning is minderwaardig in het ogen van een intellectueel. Zoals je nu naar de universiteiten gaat in Nederland en je zegt, ik geloof in een gekruisigde koning. Dan zeggen ze, ja mooi, en je buurman gelooft in Sinterklaas. Gewoon ja, christenen doen een beetje aan wishful thinking. Gewoon het is zeg maar de trotse intellectueel die verwerpt het evangelie. En Paulus zegt, ik ga niet meer in gesprek met die epicuristen en die stoïcijnen. Ik ga niet meer proberen met quotes van hun schrijvers, dat heeft hij in Athene geprobeerd. Ik ga het niet meer doen, ik ga gewoon de boodschap van het kruis brengen. En ik ga een gekruisigde Christus prediken. God heeft zijn mensen in deze stad. Heel mooi, ik heb veel volk in deze stad. Prachtige uitspraak. Als je evangelisatiewerk doet, hè? Je weet, God heeft mensen in deze stad. Daarom ga ik en predik ik het evangelie. Maar ja, er komen mensen tot geloof. Maar die zijn helemaal gepokt en gemazeld in die Griekse, Korinthische cultuur. Er waren allerlei problemen. En Paulus heeft echt zijn handen vol aan hen. Nou, een van hun problemen was geestelijke trots. Daar gaat Paulus mee dealen. Lees mee met vanaf vers 4, hoofdstuk 1. Hij zegt, ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. In alle spreken en alle kennis. Naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Zodat u onberispelijk zult zijn tot op de dag van onze Heer Jezus Christus. Even tot zover. Paulus dankt voor de Korintiërs. Hey, dit is een trouble gemeente. Een gemeente in problemen, maar hij dankt er wel voor. Misschien heb je ook een gemeente in problemen. Elke gemeente is op een bepaalde manier in problemen. Er zijn altijd wel dingen die niet goed zijn. Als je je echt in de gemeente begeeft, als je echt in een kring begeeft, als je echt onder de mensen begeeft, dan kom je moeilijke dingen tegen in de gemeente. Dat is de gemeente. Maar Paulus zei, in de Korintiërs is er echt veel mis, maar Paulus begint om voor hen te danken. En hij zegt zelfs, het ontbreekt jullie aan geen genadegaven. De Korintiërs was eigenlijk een hele charismatische gemeente, waar allerlei gaven functioneerden. En hij zegt daar, hij gaat daar later een appeltje met hen over schillen, hoofdstuk 12, hoofdstuk 14. Maar hij zegt hier, ik prijs God voor het werk wat hij in jullie gedaan heeft. En hij zegt zelfs vers 8, God zal jullie bevestigen tot het einde toe. Dat is mooi, hij begint met bemoediging. Oké. Nou, als je hoort, in de gemeente van Korinthe ontbreekt het aan geen genadegaven, dan zou je toch denken, dat zijn hele geestelijke mensen. Als alles in de gemeente functioneert, als ze helemaal rijk zijn geworden in spreken en in kennis, joh, wat moet je deze gemeente nog leren? Nou, nu zien we een heel ander beeld, hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, hou je vast, en ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Maar als mensen die nog vleeselijk zijn als jonge kinderen in Christus. Ik heb jullie met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. Hoofdstuk 3 vers 21. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Oké, welke twee gezichten zien we in deze gemeente? Superbegaafd. Hoofdstuk 1. Superbegaafd. Als je een samenkomst in Korinthe had bezocht, dan hoorde je de een met een lied, de ander met een taal, de volgende met een onderwijzing, de volgende met een profetie, de volgende met dit, de volgende met dat. Met andere woorden, wat een geestelijke mensen. Nou, het gaat nu niet over gaven en in hoeverre dat in onze tijd nog speelt, maar voor toen, hè, in die begintijd van de kerk, alles functioneerde daar en Paulus zegt, het is ongelooflijk, het ontbreekt jullie aan geen genadegaven. Nou, dan zou je toch zeggen, wauw, dit is een gemeente, daar valt wat te beleven. Daar is Gods geest krachtig aan het werk. Dat is de ene kant en dan zie je de andere kant. Hoofdstuk 3, hij zegt, en tegelijkertijd zijn jullie nog geestelijke baby's. Jullie zijn jonge kinderen in Christus. Ik moet jullie met melk voeden, want jullie zijn nog vleeselijk. En dan bewijst hij hun vleeselijkheid, want zegt hij, er speelt iets onder jullie. En wat speelde er? Ruzie. Afgunst. Wat is afgunst? Trots, jaloezie. Tweedracht. Hij zegt, zijn jullie dan niet vleeselijk? Want weet je wat er gebeurt in de gemeente? De een zegt, ik ben van Paulus. De volgende zegt, ik ben van Apollos. De volgende zegt, ik ben van Kefas, van Petrus. En dan is er nog een groep, die maken het helemaal bond, die zeggen, wij zijn van Jezus. Jezus is onze partijman. Dus ze doen aan hokjes denken. hokjesdenken. Ze delen zichzelf in op hun theologie of op hun leiders en ze doen aan hokjesdenken. En daardoor is er tweedracht en ruzie. Kan dat? Dat er heel veel kennis is in de gemeente? Heel veel gaven? Mensen die heel goed kunnen onderwijzen en anderen die heel goed kunnen zingen en anderen die heel goed kunnen evangeliseren en anderen die heel goed zijn in jeugdwerk en anderen die heel goed zijn en noem maar op. En dat er onderhuids op het niveau van relaties, hoe ze naar elkaar kijken, eigenlijk gewoon trots speelt. Dat ze elkaar voortdurend judgen, oordelen, in hokjes denken. Kan dat samen gaan? Blijkbaar. Blijkbaar. Dus dit is even interessant voor ons. Ik denk even die charismatische context weg van toen. Maar er kan dus een soort zweem in de gemeente zijn. Of in een discipelschapskring of op een bijbelschool. Dat alles heel geestelijk lijkt. Maar Paulus, de nuchtere apostel, is er niet van onder de indruk. Hij zegt, zolang jullie elkaar bevechten, houd ik jullie voor baby's. Hoe begaafd je ook bent, hoeveel je ook weet. Zolang je het niet leeft, zolang je niet verbroken bent, zolang nederigheid en onderlinge liefde niet functioneren, is het voor mij nog allemaal, en nu komt zijn lievelingswoord uit de Korinthebrief, opgeblazen. Het is opgeblazen. En dat is negatief, hè? Welk beeld heb je bij opgeblazen? Ontploffing. Hoogmoed. Iemand die zichzelf opblaast, die, ja, is gewoon, kijk mij, dat een beetje. Kijk mij. Hoofdstuk 4. Laat ieder mens, ons, en dan bedoelt Paulus, en dit is een moeilijk hoofdstuk. Hier wordt weinig over gepreekt. Het is een moeilijk hoofdstuk. Ik moet even dit stapje meemaken. Weet je welke casus die gebruikt? Hij zegt, er is onder jullie allemaal ruzie en afgunst. En dan gebruikt hij de casus dat hij zegt, er zijn mensen die zeggen, ik ben van Paulus. En anderen zeggen, ik ben van Apollos. Laten we die twee even noemen. Ze zijn in verdeeldheid. En dan zegt hij, hoe moet je dan naar Paulus en Apollos kijken? Vers 1, hoofdstuk 4. Laat ieder mens, ons, Paulus en Apollos, zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en de beheerders van de geheimenissen van God. Verder wordt van de beheerders verwacht dat ze betrouwbaar blijken te zijn. En dan komt hij. Maar, zegt hij, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Dus Paulus zegt, jullie zijn bezig om mensen te beoordelen. Hou jezelf er even bij. Die Korintiërs die plakken voortdurend labels op mensen. Zo stickers op mensen. Hè? Die hoort in het kamp van Apollos. Dat is er een van Paulus. Dat is een Calvinist en dat is een Arminiaan. Dat is een kinderdoper en dat is een geloofsdoper. En zo labelen ze voortdurend in de gemeente en ontstaan er allemaal groepen. En Paulus zegt, terwijl ik deze brief aan jullie schrijf, weet ik al, jullie hebben jullie labels alweer klaar. Jullie hebben jullie labels alweer klaar. Jullie vinden wat van mij. Ja, toen ik hoofdstuk 1 schreef en jullie prees vanwege de genade, toen waren jullie blij. Maar nu heb ik gezegd, jullie zijn baby's. Ik kan jullie eigenlijk alleen maar met melk voeden. Hier heb je een beetje halfvolle melk. Doe maar in je flesje, zo achterover, en dan hou ik het vast. En dan kan je af en toe een slokje doen, zegt hij. Maar als ik echt eens een stevige geestelijke maaltijd wil bereiden, als we geestelijke biefstuk gaan eten, kunnen jullie helemaal niet verdragen, joh, zegt hij. Jullie zijn zo druk met jullie zelf. En zegt hij, en nu ik dit schrijf, hè, nu ik deze harde noot met jullie kraak, zegt hij, ik weet wat er gaat gebeuren. Nu gaan jullie mij beoordelen, natuurlijk. De mensen van Apollos zullen zeggen, zie je wel, daarom horen wij bij Apollos. En niet bij deze man. En de mensen van Petrus zeggen, ja. En er is ook nog een groep die zegt, ja, maar wij horen bij Jezus. Wij zijn echt de upper class, zijn wij. Dat zijn echt de ergste. Jezus is onze partijman. Oké, Paulus, hoe ga jij er dan mee om? En nu, wat Paulus nu doet, en dit is denk ik heel weinig begrepen in dit hoofdstuk. Wat Paulus doet is dat hij zegt, ik ga jullie laten zien dat ik Hoe ik omga met jullie labels. En daarmee geeft, let op, daarmee geeft Paulus een plaatje van nederigheid. Nederigheid in de praktijk. En dat is eigenlijk de vraag, voor wiens goedkeuring leef ik? Leef je voor de goedkeuring van mensen? Of leef je voor de goedkeuring van God? Het eerste is trots, het tweede is nederigheid. En weet je wat Paulus zegt? En dit vind ik, dit is zo bevrijdend. Ook voor mensen die worstelen met mensenvrees. Als er hier mensen zitten, ik heb er soms last van. Ik merk dat God een werk in mij doet dat ik er steeds meer vrij van kom. Maar als hier mensen zitten die worstelen met mensenvrees, met people pleasing. Dat als iemand een label op je plakt of een appje naar je stuurt, dan ben je helemaal in de war. Omdat je het zo belangrijk vindt dat die ander jou fijn vindt en aardig vindt. Misschien ben je wel heel conflictvermijdend. En probeer je allerlei dingen goed te doen. Dat is een vorm van mensenvrees. Je leeft voor de goedkeuring van mensen. En weet je wat Paulus zegt? En nu komt er iets heel moois. Hij zegt, het maakt me niet uit hoe jullie over mij denken. Hoofdstuk 4 vers 3. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Het maakt mij niet uit hoe jullie over mij denken. Hoe vind je dat het klinkt? Wat zei je?
Arrogant.
Arrogant. Dat is interessant. Wie zegt, dat ben ik eigenlijk een beetje met haar eens? Ligt eraan hoe Paulus het bedoelt. Nou, laten we verder gaan. Hij zegt nog iets. Kijk. Vers 4b. Vers 3 hebben we nog. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Even vertaald zegt hij. Het maakt me eigenlijk niet uit hoe enig mens over mij denkt. En dan komt hij vers 3. Ja. Ik beoordeel ook mijzelf niet. Weet je hoe je dat kan vertalen? Het maakt me niet uit hoe ik over mezelf denk. Nou, als je bang bent dat Paulus hier zegt, ik ben gewoon een ruwe bolster en het maakt me niks meer uit wat anderen van me zeggen. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Dit is niet een verhard persoon die zo murf geslagen is dat hij zegt, ik keer me af van alle meningen en ik zit gewoon in mijn grot. Wat mensen ook roepen, het maakt me niks meer uit. Dat zijn hele beschadigde mensen. Vaak heel trots. Door alles wat er gebeurt. Die schermen zich af van alles wat hen pijn zou kunnen doen. Dat is niet wat Paulus zegt. Wat Paulus zegt is, ik leef niet van het oordeel van jullie, Korintiërs. Ik leef niet van het oordeel van enig mens, ook niet van mijn vrienden. En ik beoordeel ook mijzelf niet. En dan zegt hij in vers 4, want ik ben mij van niets bewust. Hij bedoelt, zover ik weet, is mijn geweten vrij. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Stel dat ik hier nu sta, zegt hij, en ik zeg nee. Volgens mij zijn de Korintiërs blij met mij. Volgens mij zijn jullie blij met mij. En ik ben ook blij met mezelf. Nou, ik voel me happy. Voel me happy. Weet je waar je dan voor leeft? Voor het oordeel van mensen. En wat hij zegt is, wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Ik leef voor het oordeel van God. God is het die het laatste woord heeft. God is degene die mij echt kan beoordelen. Hij kan mij helemaal zien. Nou, wat is dan het oordeel van God over Paulus? Ik kan ook zeggen, wat is het oordeel van God over de christen? Daar kan je vanuit de Korinthebrief twee dingen over zeggen. Het eerste is een beoordeling in het verleden. Hoofdstuk 6 vers 9. 9 tot en met 11 moet ik zeggen. Hoofdstuk 6 vers 9 tot 11. Ik lees hem. Hoofdstuk 6 vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. En dan zegt hij vers 11, dat is het kernvers. Sommigen van u zijn dat wel geweest, zo hebben jullie geleefd, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Het oordeel in het verleden, zegt Paulus, is dat ik een zondaar ben geweest, vers 10, net als de Korintiërs. En zondaars, onrechtvaardigen, vers 9, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar er is wat gebeurd in mijn leven, zegt hij. Toen Christus voor mij stierf aan het kruis. En ik hoop dat je dit meemaakt, vers 11. Hij zegt, we zijn zo geweest, maar God heeft in ons leven iets gedaan. We zijn schoongewassen, we zijn geheiligd en nu zijn we gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Weet je, God heeft een oordeel over jou geveld. En weet je wat het oordeel over jou is? Is dat Christus op het kruis voor jou tot een 1 gemaakt is, zodat jij een 10 zou krijgen. En daar ben jij gerechtvaardigd. God heeft je daar vrijgesproken. En rechtvaardiging is niet alleen vergeving van zonde, maar rechtvaardiging is dat God naar jou kijkt door de ogen van de Heer Jezus Christus. Alsof je dus nooit enige zonde hebt gedaan. En God heeft gezegd, dit is mijn geliefde zoon. En als God jou in Christus ziet, dan ziet hij jou als een geliefde zoon en een geliefde dochter. Jouw schuld is weggedaan, je bent vergeven en je bent vrijgesproken. Dus als God zegt, je hebt een 10 ontvangen in Christus, waarom ben je dan nog zo bezorgd over die 6 van je buurman? Waarom ben je nog zo bezorgd over die vriend of vriendin die jou voortdurend een 3 geeft? Waarom lig je daar zo van wakker? Hoe komt het nou dat je zo probeert om de goedkeuring van mensen te krijgen? Hoe komt het nou dat je telkens probeert om mensen naar je hand te zetten in de hoop dat ze jou leuk of vriendelijk of aardig of goed genoeg vinden? Dat komt omdat je veel te weinig beseft dat je in Christus allang gerechtvaardigd bent. Wie mij beoordeelt is de Heer. God heeft een oordeel over mij uitgesproken. Daarom zegt Paulus, het betekent eigenlijk niet zoveel dat jullie mij beoordelen. Paulus heeft het hier niet over dat God je leuk vindt. Dat is het welzijnsevangelie, het therapeutische evangelie. God vindt je leuk. Maar Paulus zegt hier, God heeft je gerechtvaardigd. Dat is het juridische evangelie. Is dat God een rechtszaak heeft gehad. Weet je waar die rechtszaak heeft plaatsgevonden? Op Golgotha. Voor alle gelovigen, ook voor ons, hè. Als je hier zit en je zegt, ik ken de Heer Jezus Christus. Er is ooit een rechtszaak geweest, 2000 jaar geleden. Daar heeft God het oordeel uitgesproken. En hij heeft het oordeel gelegd op zijn zoon Jezus Christus. Weet je wat daarna is gebeurd? Toen heeft God de deur van de rechtbank dichtgegooid. En toen is er een papier opgeplakt op die rechtbank. En dan staat er, de zitting is gesloten. De uitspraak is geweest, het oordeel heeft zich voltrokken. Christus stierf, de prijs is voldoende. Allen die geloven zijn vrij. Maar waarom ga ik dan elke dag toch weer terug naar die rechtszaal? En sta ik daar weer voor de spiegel in de hoop dat ik weer een cijfertje krijg? Waarom ga ik elke dag naar die rechtszaal om te horen of ik er wel mag zijn? De zitting is gesloten. God heeft zich uitgesproken. In Christus zijn allen vrijgesproken. Allen zijn, niet leuk, maar dit is het, gerechtvaardigd. Als je straks voor de troon van God staat, gaat het niet om de vraag of je leuk was. De vraag is, ben je rechtvaardig? Dat is de grote vraag. En als je in Christus rechtvaardig bent, dan heeft God je een 10 gegeven omdat Christus op het kruis een 0 kreeg. Daarom zegt Paulus, al die mensen die mij voortdurend voor de rechtszaal slepen en niets van mij vinden, het betekent eigenlijk heel weinig voor mij. Is het arrogant? Nee. Is het de juiste berekening? Is het juiste inzicht? Paulus zegt zelfs, het maakt niet uit wat ik van mezelf denk. Weet je waarom? Ons denken is zo vertrubbeld. Op maandag kunnen we heel tevreden met onszelf zijn. En op woensdag voelen we onszelf een gebakken ei. Het is echt zo. Dat is toch zo? Paulus zegt, ik beoordeel op mezelf niet. Want hij zegt, al is mijn geweten nu vrij. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik daarmee gerechtvaardigd ben. Nou, dit is het oordeel in het verleden. En hij heeft in hoofdstuk 4, even terug, ook over een oordeel in de toekomst. Vers 5. Oordeel daarom niets. Ik zal even wachten. 4 vers 5. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Heeft het hier over de wederkomst van Christus. God zal, hij zal, Christus zal, ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder, hij heeft het over de gelovigen, van God lof ontvangen. Nou, hier gaat het over lof. Hij zegt, als Christus straks komt en wij voor de troon van Christus zullen staan en ons leven wordt beoordeeld, de gelovigen zullen ook voor Christus rechterstoel staan. Hij zal ons leven beoordelen en hij zegt, dan zal Christus zijn oordeel over jouw leven uitspreken. Je bent rechtvaardig gezien, juridisch gezien heb je een 10. En als je straks voor de troon van Christus komt, straks als hij terugkomt of als je sterft, dan geeft Christus een waardeoordeel over jouw leven. Hij zegt, dan zal ieder van God lof ontvangen. Het Bijbelse woord is ook wel loon ontvangen. Ontvang 5 steden, ontvang 10 steden. Met andere woorden, Christus zal recht spreken. Ik leef niet meer voor mensen, maar ik leef voor God. Samenvatting, je moet niet mensen vrezen, maar God. Er is een boek verschenen in het Nederlands van Ed Welch. Echt een supergoed boek. Als mensen groot zijn en God klein. En hij beschrijft dat het merendeel van de West-Europese mensen door hun zwakke identiteit heel vaak leven gewoon voor de goedkeuring van mensen. En dat heeft te maken met hoe we naar onszelf kijken en hoe we naar anderen kijken. Dit raakt nederigheid en trots. Ik heb een vraag aan jou. Na deze Bijbelstudie uit de Korintiërs. Reflecteer eens op je eigen leven. Hoe kijk jij naar jezelf? Ben je snel geraakt door de meningen van mensen? Leef jij soms voor de goedkeuring van mensen? Het is natuurlijk veel te kort om hier even snel over te praten. Dit is een thema waar je heel de avond over zou kunnen praten. Maar ik hoop dat je zegt, hoewel je dit misschien ook moeilijk vindt. Ik vind het soms ook moeilijk. De mening van mensen kunnen je enorm raken. Het wil ook trouwens niks zeggen dat je niks kan leren van de mening van mensen. Dus je moet openstaan voor feedback. Je moet leerbaar zijn, natuurlijk. Maar het gaat erom dat je daar je diepste waarde van niet laat afhangen. En dat is denk ik heel belangrijk, want die waarde heeft God je gegeven in Christus. De rechtszaak, ik vind dat heel mooi, de rechtszaak is gesloten. De rechter heeft uitspraak gedaan. God heeft je gerechtvaardigd. En gerechtvaardigd wil echt zeggen, God is tevreden met je. Daar kan je tot rust komen en je bent in die zin goedgekeurd. En je leeft voor zijn beoordeling, ook straks als Christus terugkomt. Misschien zitten er hier mensen en die zeggen, ja, oké, dit is een goed thema. Leef ik voor de goedkeuring van mensen of voor de goedkeuring van God? Maar het thema was toch vanmorgen trots en nederigheid? Wat is de link? Dat is een goede vraag. Wat is de link? Nou, Paulus zegt in het volgende vers, vers 6. Jullie leven voor de goedkeuring van mensen heeft een oorzaak. De vloed is, jullie labelen elkaar voortdurend. Jullie keuren elkaar voortdurend goed en af. Maar wat is de root? Kijk vers 6. Hoofdstuk 4 vers 6. Deze dingen nu, deze casus, zou je kunnen zeggen, dat jullie van mij en Apollos iets vinden, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling, en nu komt ie, dit is het leerpunt wat Paulus hem wil geven, dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. En als je streept in je Bijbel, moet je daar een streepje zetten. Dat je ten gunste van de een boven de ander verheft. En weet je wat daar staat bij het woordje verheffen? Hier, deze. Daar staat in het Grieks het woordje fusio. Dat betekent opgeblazen. Dat jullie je opblazen. Dat Griekse woord fusio, dat komt van een blaasballer. Zoals je dat soms nog hebt bij muziekinstrumenten. Waar je zo in kan knijpen en dan komt er zo lucht in. Wat zei je? Ja, bijvoorbeeld ja, zo'n balletje waarmee je dan bloeddruk kan meten. Eigenlijk volgepompt. Volgepompt. En jullie moeten jullie niet volpompen. Jullie moeten jullie ego niet opgeblazen laten zijn. Waardoor jullie voortdurend elkaar beoordelen. We hadden het net over een kritische geest. Een kritische geest waardoor je voortdurend een oordeel over iemand. Welke kleren heeft iemand aan? Hoe praat hij? Naar welke kerk gaat hij? En dat je eigenlijk voortdurend zegt, ja, dat is een 7 of een 6 of een 10 in de pikorde. En je bent voortdurend een soort een hiërarchie aan het maken. En als je mensen om je heen hebt die je aan kan, dan voel je je heel wat. En als je mensen om je heen hebt die je niet aan kan, die slimmer zijn dan jou, of knapper zijn dan jou, of geleerder zijn dan jou, of beter gekleed dan jou, of beter gesteld dan jou, meer te makken hebben, dan voel je je helemaal verschrompelen. Weet je wat dat is? Rekenen met onderlinge beoordelingen. En Paulus zegt, weet je wat eronder zit? Weet je wat de root is? Opgeblazenheid, fusio. Jullie ego, zegt hij, is opgeblazen. Hij heeft het hier over het ego dat opgeblazen is. Nou, hier vergelijkt Paulus het ego eigenlijk met een orgaan. Nou, neem even, we hebben allemaal organen. Ik ben geen medicus, maar ik weet dat ik organen heb. Ik neem even mijn maag als voorbeeld. Op dit moment ben ik mij niet bewust van mijn maag. Ik voel niks. Ik voel me goed. Ik heb geen maagpijn, geen buikpijn, geen krampen. Oké. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, dan is je maag gezond. Dan is je maag gezond. Weet je waarom? Je denkt er niet over na. Je bent je onbewust van je maag. Maar stel nu dat ik heel de tijd vreselijke buikpijn hier had. Omdat ik iets verkeerd gegeten had. En ik zo stond heel de tijd. Dan ben ik me heel bewust van mijn maag. En ik zou waarschijnlijk tegen jullie zeggen, oh sorry mensen, ik moet even naar het toilet, sorry. Nou, dat is niet je maag, maar ik zei het al. Excuses. Hey, en nu van de maag naar een onzichtbaar orgaan. Let op, nu van de maag naar een onzichtbaar orgaan. Wij hebben ook allemaal een ego. Dat is een onzichtbaar orgaan, dat is een psychisch orgaan. En ik zou tegen je willen zeggen, als je je ego niet voelt, dan is heel gezond. Je bent je eigenlijk onbewust van jezelf. Je bent bevrijd van jezelf. Of draai je heel de tijd rondjes om mij en mijn welbevinden en mijn goedkeuring en hoe anderen over mij denken en hoe ik over mezelf denk. En voel je je soms de ene dag heel wat en de andere dag helemaal niks. Weet je wat er eigenlijk aan de hand is? Dan is dat ego geraakt. Het ego is een beetje ongezond. Dat ego, dat speelt voortdurend op. Als ik nu een zere teen zou hebben, even een ander woord, een zere tenen, dan zou ik telkens zo lopen. Dan zouden jullie op een gegeven moment denken, wat heeft die man? En wat Paulus eigenlijk zegt is, mijn ego is tot rust gekomen. Ik ben door God aanvaard en ik hoef mijzelf niet meer heel de tijd op te blazen. En dan kom je eigenlijk bij de diepste definitie van nederigheid, die ik echt heel mooi vind. Nederigheid van Andrew Murray. Nederigheid is niet slecht over jezelf denken. Nederigheid is niet aan jezelf denken. Keller zegt, echte nederigheid is steeds minder aan jezelf denken. Steeds meer aan God en je naaste denken. Niet aan mezelf hoeven denken. Geen dingen aan mijzelf hoeven te verbinden. En hij gebruikt dan de Engelse term die ik heel mooi vind. Self-forgetfulness. En als je nu denkt, sorry, ik snap er echt helemaal niks van, dan zou ik zeggen, laat het gaan. Maar als je de schoonheid hiervan ziet, self-forgetfulness. Weet je bij wie ik dat zie? Ik zie het bij de Heer Jezus. Jezus was niet heel de tijd bezig met zijn belangen. Jezus was echt de man die het grote gebod uitvoerde. Wat is het grote gebod? God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dit gebod zegt niet. Heel veel therapeutische versies van het evangelie leren dat. Als je naar Philadelphia komt, moet je dat niet verwachten. Heel veel therapeutische versies van het evangelie leren. Ja, de Bijbel wil dat je van jezelf houdt. Dat staat daar niet. Weet je wat er staat? Je houdt van jezelf en je moet leren God boven alles lief te hebben. En zoals je van jezelf houdt, zo moet je van de naaste houden. Wij zijn liefhebbers van onszelf. Niemand, Efeze 5, heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Ik zeg niet dat je niet kan worstelen met minderwaardigheid. Ik zeg ook niet dat je niet kan worstelen met depressie. Dat kan zeker. Maar zelfliefde is niet de oplossing. Je moet eigenlijk bevrijd worden van jezelf. En daarmee heeft trots twee gezichten. Het heeft een meerwaardigheidscomplex. Is dat je jezelf opblaast. Heel wat vindt. Dat is eigenlijk wat wij beeld van trots hebben. Gewoon van die echte, weet je, macho's, zeg maar. Ik denk als wij zeggen, als je op Google trots figuur en afbeeldingen, dan krijg je gewoon van die opgeblazen figuurtjes, weet je wel. Van die Michelin poppetjes die zichzelf willen verheerlijken. Nou klopt, dat is ook trots. Dat is fusio. Maar weet je wat ook een vorm van trots is? Is dat je jezelf telkens heel minderwaardig voelt. De overeenkomst tussen meerwaardigheid en minderwaardigheid is dat je cirkeltjes draait rond jezelf. Om het even uit te beelden. Dit is meerwaardigheid. Een opgeblazen ballon. En dit is minderwaardigheid. Een verflubberde ballon. En beide ballonnen vragen aandacht voor zichzelf. Beide zijn niet bevrijd van zichzelf. Meerwaardigheid en minderwaardigheid. Wat is de oplossing? Gaan leven voor het feit dat God gezegd heeft: in Christus heb jij een team, je kunt jezelf vergeten. Daarmee bedoelen we niet dat je geen aandacht voor jezelf mag hebben. Daar bedoelen we niet dat je persoonlijkheid vernietigd wordt. Daarmee bedoelen we niet dat je geen eigen stijl en eigen voorkomen meer hebt. Maar wat je betekent is, je bent gewoon niet obsessief met jezelf bezig. En dit worden hele mooie mensen. Je zou bijna kunnen zeggen, deze mensen worden doordat ze in Christus geliefd zijn, echt gericht op God en op de ander. En zijn bereid om de onderste weg te gaan. Ze hoeven niet meer voortdurend alles aan zichzelf te verbinden. Ze zijn niet voortdurend geraakt. Zelfmedelijden. En ze zijn ook niet voortdurend bezig om complimenten te oogsten van mensen. Ergens hebben ze zoiets van steeds meer proces. Wie mij beoordeelt is de Heer. En dit is echt bevrijdend als je dit leert. Echte nederigheid. Iemand een vraag hierover? Voordat we naar de test gaan. Die vind ik nooit zo leuk, maar... Yes. Dat mag hoor, ja zeker. Ja. 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 Het eerlijke antwoord, en dat is denk ik echt het geestelijke antwoord. Het is wie vol is, wie onder de indruk is van de heerlijkheid van God. En onder de indruk is van wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. De camera draait gewoon van zichzelf af naar God.
Hoe ga je daar rond mee om als je met andere christenen daarover hebt? Dat wil elkaar voor het kraan houden, elkaar aanmoedigen of christen aan elkaar. Maar soms ga je juist als je wil over jezelf praat, weer daarmee bezig zijn.
Ja, klopt.
Dus wat zijn
jullie? Ja, er moet een heilige ontspannenheid zijn in het bezig zijn met God en met andere mensen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet over jezelf mag praten. En accountability gesprekken gaan over ons, snap je? Maar er is een gezonde manier van over jezelf praten en er is een ongezonde manier van over jezelf praten. Je voelt gewoon, als iemand over zichzelf praat, probeert hij de dingen aan zichzelf te verbinden. Ik ga zo voorbeelden noemen. Of is het ergens op een gezonde manier, gericht op God en op de ander? Ja. Dus, heb ik je vraag beantwoord, Marjolein? Oké. Okay.
Ja, bescheidenheid, hoe kun je daar naar kijken? Ja.
Nee. Wat die vraag die jij net stelde voor de pauze, daar komen we eigenlijk nu een beetje. Is dus iemand die bijvoorbeeld zegt in zijn, even in de bemoedigingsgroep of in de gemeente, ik ben zo slecht. En een boekje opendoet over al zijn zonden en daar een kwartier over kan praten. De vraag is dat nou bescheiden? Of voel je dat iemand met zijn openheid over zijn zonde eigenlijk toch de camera op zichzelf zet? Ja, dit is moeilijk terrein. Hè? Dit gaat over onze intenties. Maar het is wel goed om over na te denken. Ik denk bescheidenheid heeft ook iets van... nederigheid is de Bijbelse term. Bescheidenheid is een mooie term in het Nederlands taalgebruik. Maar het heeft denk ik iets van... nederig over jezelf denken. Ja. Bijvoorbeeld, het blijkt, dan komen we bij de praktijk, het blijkt gewoon dat je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd bent in anderen dan dat je geïnteresseerd bent in jezelf. Een voorbeeld is, nederigheid blijkt bijvoorbeeld uit mensen die goed kunnen luisteren. Als je in een gesprek zit, bijvoorbeeld in je bemoedigingsgroep, en jij vertelt iets, je vertelt iets over je eigen leven, en er zit iemand naast je die echt naar je luistert. En die een goede vervolgvraag stelt. En die vervolgens een tweede vraag stelt. En een derde vraag stelt. En die zegt, maar begrijp ik je nu goed dat je dit zegt? Iemand die jou echt uit wil horen. Uit wil luisteren, positief gezien. Dat laat zien dat zo'n persoon die goed kan luisteren. Die wil van harte op de ander gericht zijn. Of zeg je, als jij iets vertelt, stel jij vertelt iets in de bemoedigingsgroep en ik zit naast jou en je hebt 1 minuut wat verteld, dan zeg je, hé ja, dat herken ik ook in mijn leven. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En je pakt het woord en je gaat 3-4 minuten vertellen over jouw situatie en de ander zijn perspectief en zijn ander zijn verhaal is ondergesneeuwd. Omdat jij eigenlijk wachtte op het moment dat je kon ingrijpen en het gesprek kon overnemen. Dit heb je vaak niet door. Maar je moet eens op communicatie letten onder mensen. Nederige mensen worden ook goede luisteraars en goede communicators. Dus slecht over jezelf praten. In sommige kringen in de kerk is dat echt een religieuze hobby. Hè? Ik bedoel het heel respectvol. Het is echt een probleem. Ik ga even twee soorten kerken noemen. We zitten hier heel breed. En de kerk, dat zijn wij, hè? Dus dat hebben we met elkaar gecreëerd. Dus dat zijn wij. We gaan nu niet wijzen naar anderen. Dat is niet nederig. Wij zijn de kerk. Je hebt in sommige kerken, is het echt toppunt van geestelijkheid als je heel slecht spreekt over jezelf. Hoe slechter je over jezelf spreekt, hoe groter de kans is dat je een kind van God bent. Dit is echt serieus een parodie van het evangelie. Het is echt heel erg. Het is heel erg. Heel mensgecentreerd. Heel postmodern. Het is ultra bevindelijk en zeer modern. Het draait alleen maar om jezelf. Om jouw bevindingen en jouw ervaringen met God. En je hoopt eigenlijk door heel slecht over jezelf te vertellen, dat anderen zeggen, joh, jij bent een geestelijk mens. Totdat ze dan eens tegen jou moeten zeggen, ja, inderdaad, jij bent echt een erge zondaar, jij. Sjoe. En dan, oh, wacht, ja, ho. En aan de andere kant van de kerk... Ja, nu wordt het spannend, hè? Daar kan je bijvoorbeeld hebben van, ik en mijn gaven, dat is Korinthe. Ik kan goed onderwijzen, ik kan goed dit. Ik kan goed bidden. Ik kan de dingen goed verwoorden. In de kerk is er zoveel plussen en minnen. Gewoon met je armen werken, wie kan het meest dit, wie kan het beste preken, wie kan het beste dit. Wie wordt er om hulp gevraagd, wie wordt er in dat team gevraagd? Wiens mening wordt het meest gewaardeerd? Dat je eigenlijk voortdurend met elkaar vergelijkt. Doen jullie dat wel eens bemoedigd? Heb je dat wel eens in je mind? Dat je aan het vergelijken bent met anderen? Ik had er in mijn bemoedigingsgroep 10 jaar geleden op Philadelphia soms wel last van, hoor. Ik had een aantal mannen waren gewoon... Dat vond ik soms bedreigend. Omdat ik dacht, die zijn begaafd, joh. Ja, daar was ik mee bezig. Je mag erom lachen, maar daar was ik mee bezig. Of met je uiterlijk. Dat je worstelt met je figuur. En dat je je eigenlijk telkens een pikorde maakt. Daar hebben niet alleen vrouwen last van, soms ook mannen. Soms geen vrouwen trouwens. ligt ook heel erg aan de context waarin je opgegroeid bent. Het zijn eigenlijk gewoon afgoden dit. Waar je je waardering aan verbindt. Heel slecht over jezelf praten. Heel erg bezig zijn op gaven. Dat is een kerk die heel erg bezig is met wie kan het best en wie doet het best. Heel erg op performance. Heel erg podiumgericht. En er staat iemand op het podium die heel iets moois vertelt. En iemand in de zaal die schrompelt helemaal weg. En denkt, die is veel korter christen dan ik. En ik kan dat helemaal niet. Vergelijken. Opblazen. Fusio. Het is Korinthe dit. De een zegt, ja, ik heb dat meegemaakt met de Heilige Geest. En die ander, die bijvoorbeeld ook als het gaat om gaven, hè, in de Pinksterwereld. Ik gooi even een paar heilige huisjes omver. Kan allemaal heel geestelijk ogen. Ik heb dit meegemaakt met God en ik heb dat en ik heb die gaven. Ik weet niet of Paulus er zelf van onder de indruk zou zijn. Ik heb liever christelijk karakter, zegt hij. Ik heb liever nederige mensen. Die bereid zijn het karakter van Jezus in zich te laten groeien. Of, nog een andere vorm, is dat er in de kerk heel veel aandacht is, heel therapeutisch voor onszelf. Alsof Jezus is gekomen om ons te leren onszelf te aanvaarden. Dan gaat het heel alleen maar over lijden en tegenslag. En hoe je daarin jezelf kan ontdekken en iemand kan worden. Ook dat is niet de boodschap van het kruis. Er is een gezonde vorm van zelfaanvaarding, maar dat is eerder self-forgetfulness. Dus dat je jezelf ergens een gezonde manier ziet. Ik ben een door God geschapen mens, ik ben een gevallen zondaar en in Christus ben ik hersteld. Punt. Dat is het. Nou, misschien zeggen, ja, dat gaat van mij iets te snel. Oké, we zitten allemaal in processen. Maar ik hoop wel dat je zegt, ik wil minder met mezelf en meer met God en meer met de ander bezig zijn. Weet je wat fijne mensen zijn? Als je mensen ontmoet, in je gemeente of thuis of in je gezin, die dat echt geleerd hebben. Dat is echt geestelijke rijpheid. Hè? Waar je gewoon merkt, zij leven met God. En zij zijn niet mensen die voortdurend nemen. Maar het zijn mensen die hebben geleerd om te geven. Jezus zei, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ja, deze twee die kunnen we wel onthouden, denk ik. Oké, we gaan naar de test. Ben ik benaderbaar, toegankelijk? Of sta ik erg boven de mensen? In een cultuur waarin mensen soms enorm overgewaardeerd worden en andere mensen ondergewaardeerd worden, is dit een gevaar voor mensen die overgewaardeerd zijn. Bijvoorbeeld in de kerk, dat bepaalde predikanten of bepaalde voorgangers op een voetstuk komen te staan. Niemand is daarmee geholpen. Houd zoveel van je oudsten, van je voorgangers, van je predikant, dat je hem gewoon blijft beschouwen als een doodnormale man. Die Gods genade nodig heeft, net als jij. Roem niet in mensen, zegt Paulus. Stop ermee om te roemen in mensen. Ik ben een volgeling van Chris Verhagen. Ik ben een volgeling van Jacques Brunt. Ik ben een volgeling van... Het is gewoon Korinthe. Roem niet in mensen, zegt hij. Het helpt niet, je helpt die mensen niet en die helpt jou niet. En je vereert niet Christus zoals je hem zou moeten eren. Ik las ooit een biografie van een christelijke zendeling. En er stond één hoofdstukje over zijn levensbeschrijving. Dat raakte mij diep. Weet je wat er stond? Zijn liefde voor kinderen. Dat was Oswald Chambers. Hij heeft een dagboek geheel voor hem, is heel bekend. Er is een biografie over hem geschreven, een bruin boek. En er stond één hoofdstukje, zijn liefde voor kinderen. Weet je wat beschreven? Oswald stond bekend als iemand die altijd oog had voor kinderen. Hij was een kindervriend. En zegt, dan kwam hij in grote samenkomst en dan zeiden mensen, dat is Oswald Chambers. En dan waren er allemaal mensen die om hem heen draaiden. Zo. En hij zegt, ik ga even lekker met de kinderen spelen. En ze vonden, er stonden foto's in het boek dat hij op zijn buik lag om met kinderen te spelen. Weet je waarom? Deze man leefde gewoon niet van al die complimenten die al die volgers van hem wilden geven. Hij voegt zich, Romeinen 12, bij het nederige. Jezus, hè? Jezus had de goedkeuring van duizenden die hem volgden. En weet je wat hij ging doen? Hij ging praten met een vrouw bij de put die een prostituee was. En toen de mensen zeiden, Nicodemus zei, u moet wel een leraar van God gezonden zijn. Jezus zei, jij moet opnieuw geboren worden. Zit je mij nou te pleasen? En toen die rijke jonge man tegen hem zei, u bent goede meester. Zei hij, wat noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, God. Zie je Jezus' onbewustheid van zichzelf? Nee, Jezus wist wie hij was. Hij was de zoon van de vader. Hij was de geliefde. Hij had gehoord van de vader. U bent mijn geliefde zoon. Jezus wist zich door de vader aanvaard. Jezus riep toen hij leed. De vader is altijd bij mij. Jezus had een intense relatie met zijn vader. En door die intense relatie met zijn vader had hij het niet nodig om door de mensen gepleased te worden. Dit is mooi, hè? Jezus is zo, als je Jezus volgt in de evangelie, hoe die ook communiceert, hoe die spreekt, wie hij is. Wat hij deed is geweldig, kruis en opstanding. Wat hij predikte is geweldig, maar meer nog wie hij is. Ben je daar ook gek van wie Jezus is? Ik wil echt heel graag meer op hem lijken. Ik wil niet alleen over Jezus spreken, maar ik wil op hem gaan lijken. Hoe hij is en hoe hij was. Onder andere dat hij niet bezig was met zichzelf. Anders was hij nooit naar het kruis gegaan. Dan had hij altijd de beste weg voor zichzelf gekozen. Maar hij heeft het kruis aanvaard. En daardoor was hij een man die op God, op de Vader en op anderen gericht was. En toen kwamen de fariseeën een keer bij hem, Johannes 5, en die gaven hem allemaal complimenten. En toen zegt hij, weet je, jullie nemen eer van mensen aan. Ik niet, zegt hij. Want vandaag, zegt hij, zingen jullie Hosanna. Maar morgen gaan jullie mij gevangen nemen. Weet je wat ik moet doen? Ik moet de wil van de Vader doen. Dit is echt heel mooi. Christenen gezocht die dit leren. Deze mensen hebben we nodig. Pak nog een paar vragen. We gaan verder in de test. Praat je soms slecht over jezelf in de hoop dat anderen het tegenspreken? Zoals een kind uit groep 3 die een kleurplaat heeft gemaakt, komt bij zijn mama en zegt, kijk mam, die heb ik vandaag op school gemaakt. Lelijk, hè? En dan zegt mama, nee, ik vind hem mooi. En dan gaat het kind glunderen en zo. Oh, wee, als mama zou zeggen, inderdaad, dat is lelijk. Verbind ik gesprekken en gebeurtenissen voortdurend aan mijzelf? Dat is ook een kenmerk dat je om jezelf draait. Maak ik een goede indruk op mensen? Wat vinden mensen van mij? Ik heb daar soms echt heel erg last van. Wat vinden mensen van mij? Het betekent zeer weinig dat ik door u beoordeeld word. ik zie dat in mijn leven als een bedreiging voor mijn bediening. Ik ben gewoon eerlijk tegen jullie. Als ik te veel bezig ben met wat mensen van me vinden, dan kan ik niet meer de waarheid zeggen. Dan ga ik dingen zeggen die ze willen horen, want dan pleasen ze mij. Dus dan moeten we echt aan sterven. Word ik gezien in de gemeente? Komen mensen met me praten? Ben ik snel jaloers? Waarom worden zij uitgenodigd en wij niet? Zelfmedelijden is ook een vorm van met jezelf bezig zijn. Trots zijn. Nu nog eentje. Dit is ook moeilijk. Hoe ga je om met kritiek? Ga je jezelf verdedigen? Ja, maar ik bedoelde het niet zo. Ja, maar zo heb ik het niet gezegd. Oh, je voelt je ego uitgekleed worden als er iets over jou gezegd wordt wat mogelijk niet waar is. Dat is erger dan een ramp aan de andere kant van de wereld. Is dat er iets over jou gezegd zou worden wat niet helemaal klopt. Zo ging het niet. Het was anders. Waar ben je eigenlijk bang voor? Je wil je reputatie niet verliezen. Moet je nagaan hoe dat naar Jezus is gegaan. Jezus is naar het kruis gegaan en ze hebben hem de zonde van de wereld verweten. Weet je wat Jezus deed? Onze held, de Heer Jezus. Weet je wat hij deed? Hij zweeg. Weet je wat hij zei? De Vader zal oordelen. Dat raakt mij. Hij zegt, Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Hij is bevrijd van zichzelf. Als er iemand onheus bejegend is, iemand vals beschuldigd, is het Jezus. Waarom ben ik zo bezig om mijn eigen weg vrij te pleiten? En mijn naam goed te houden? Waarom? Ja, ik sta voor rechtvaardigheid. Prima, doe dat voor anderen. God zal voor mensen zorgen die het voor jou doen. Jezus heeft het opgenomen voor mensen die vals beschuldigd werden. Jezus nam het voor anderen op. Toen die vrouw die zijn voeten kwam zalven, Maria, toen Judas zei, ja, dat is een beetje jammer van die dure zalf, die hadden we kunnen verkopen. Toen zei Jezus, laat haar met rust. Zij heeft een goed werker, maar Jezus gaat ertussen staan. Zegt niks over haar, zegt hij. Maar Jezus kwam niet voor zichzelf op. Hij heeft nooit gezegd, laat mij met rust. Ik heb geleerd in mijn leven, kom niet voor jezelf op. God zal voor mensen zorgen die het voor je opnemen. En zo niet, dan zal God het voor je opnemen. Hunker je naar erkenning, naar eer? En ben je er tegelijkertijd bang voor? Complimenten zijn heel eng. Ik wil ze eigenlijk heel graag horen. Maar als ik ze krijg, dan voel ik me ook heel ongemakkelijk. Ook iets, kun je genieten van anderen die iets moois doen? Kun je genieten van andermans gaven? Of maakt dat je van binnen jaloers? Kun je genieten van dingen die niet over jou gaan? Tot slot, kan je je oefenen in nederigheid? Ik heb net tegen Marjolein gezegd, dat is een hele goede vraag. We moeten op God, op de Heer Jezus gericht zijn. Maar kunnen we dit ook praktisch maken? Ja. Ik sluit af met een paar praktische tips. Die zou je in de komende week kunnen toepassen. Wel met gevouwen handen, anders is het moralistisch. Maar met gevouwen handen en een open Bijbel en een blik op God en de Heer Jezus, zou ik je deze praktische tips willen meegeven. Verander de manier waarop je naar mensen kijkt. Ga hen waarderen. Voor hen bidden. Hen bedanken. Hen opzoeken. Onderken de invloed van de geest van de wereld op je levensvisie. Uiterlijk, prestige, succes, kennis. Laat anderen uitpraten. Gewoon heel praktisch, laat anderen uitpraten. Ik weet niet of Dustin dat 2 weken geleden aan jullie verteld heeft, Dustin Rens. Hij zat bij Pure Life Ministries. En bij Pure Life zitten die verslaafde mannen. En Pure Life heeft de visie dat pornoverslaving is een fruit. En de root is trots. Zelfbevrediging, ik. Toen ik daar kwam, zei ik, wat is jullie methode om mensen van porno te bevrijden? Ze zeiden, geen methode, we moeten mensen van ik bevrijden. En een van de dingen waaraan ze dat merken is dat die mannen heel veel over zichzelf praten. En wat ze daar, dat is echt radicaal, maar wat ze daar soms doen is dat ze iemand een talkfest geven. Het vaste van het spreken. Krijg je een bordje, dat is echt waar hè, krijg je een bordje om je hals en dan staat hier talkfest. Mag je niet praten. Toen ik daar vorig jaar was met Job en met Arjan, kwam er een man, liep een jongen die daar in het programma zat. En ik sprak hem aan, liep een rondje over het terrein. Ik zei, wie ben je? Hij zei zijn naam. En toen zei hij heel snel, sorry, ik mag niet spreken. Ik zei, mag niet spreken. De leiding heeft mij gevraagd om 3 weken, behalve de praktische dingen, heel kort, niet te spreken. Want ik ben vol van mezelf. Ik praat alleen maar over mezelf. Dustin zegt, ik heb die straf 4 weken gehad. Nou, dit is echt barbaars. Hij zegt, maar ik vroeg aan Dustin, hoe heeft dat op jou gewerkt? Hij zegt, dan zit je bij mensen aan tafel, want je moet wel eten. En dan zijn mensen over iets aan het praten en dan voel je het dan. Verbind het gesprek niet aan jezelf. Probeer goed te luisteren. Wees ontvankelijk voor feedback. Ga niet direct in de verdediging. Ga, als je in een discussie bent, eens uit van het gelijk van de ander. Als je daar nou eens begint. Waarschijnlijk heeft die ander gelijk en ik ongelijk. Misschien komen we op een ander punt, maar als je daar nou eens begint. Stel Jezus voortdurend voor ogen. Dat is heel belangrijk. Wees haastig om je excuses aan te bieden en vergeving te vragen. Niet geforceerd om anderen te pleasen. Ik zeg maar sorry, dan vinden ze me leuk. Nee, maar ga de minste weg. Wees betrokken op levens van andere mensen. Kijk waar je kunt dienen. Ga onder de ander. Bemoedig. Praat met kinderen, zoals Chambers. Interesseer je in hen. Ga eens nou eens niet met de belangrijke mensen praten, maar ga op de verjaardag met de minder belangrijke mensen praten. Als je een feestje geeft, nodig geen heroes uit, maar nodig stumperts uit. Jezus zegt, dan krijg je een beloning van de Vader. Dwing jezelf vragen te stellen die echt om de ander gaan. Ik eindig met dit plaatje. Dit is het plaatje van een kastanje. En de kastanje zegt, Johannes 12, ik lees dit vers aan jullie voor. Het gaat over tarwegraan. Dit vers lees ik aan jullie voor. Voorwaar, ik zeg u, Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, luister goed, daar zal ook mijn dienaar zijn. En dan zegt Jezus, als iemand mij dient, de Vader zal je eren. En voor die eer moeten wij gaan. Niet de eer van mensen, maar de eer van God. Goed, tot zover de les van vanmorgen. Nederigheid en trots in de praktijk. Ik geef jullie de vragen voor in de bemoedigingsgroep. Dan kijk ik naar de studenten. Willen jullie daar eventjes een fotootje van maken? Dat zijn deze. Nee, sorry, deze. Willen jullie in jullie groep, dit zijn maar twee vragen, maar ik wil jullie vragen om in jullie groepjes zo door te praten over dit thema en eerlijk te zijn naar elkaar en voor elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen. Zullen we samen danken? En daarna zingen we het lied Zie hoe Jezus leidt voor mij. Misschien kan jij die spelen zo. Matthijs, zie hoe Jezus leidt voor mij. We hebben straks soep en een broodje trouwens. Ja, ik ging ervoor danken. We hebben soep en een broodje zo. Kunnen jullie weer op die twee plekken nemen? En dan is de bedoeling dat jullie vanaf 12:15 in jullie groepjes gaan. De mensen die de presentatie van de open dag willen horen hier in de kapel, worden gevraagd om hier lekker voorin te komen zitten. Of lekker voorin, weet je, zo hier. Dan kunnen we hier om 12:15, 12:50 ook mee beginnen. Ja? Laten we danken en daarna zingen we een lied. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u God bent en dat u wilt dat we u aanbidden. En dat is het beste wat u ons kan geven. Want de diepste vreugde ligt daarin dat wij niet onszelf aanbidden, maar de eeuwige, onvergankelijke God en voor hem leven. Dank u wel dat u in de Heer Jezus gekomen bent en nederigheid getoond hebt, Heer Jezus. Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. We zitten hier, we hebben hier vanmorgen veel over gehoord. En we komen nu eenvoudig bij u als nederige mensen. Als mensen die niets hebben. En we willen echt vragen, Heer Jezus, maak ons uw beeld gelijk. Leer ons meer en meer naar u te kijken. En daardoor ook steeds meer op u te gaan lijken. Wilt u ons helpen om trots in ons leven te veroordelen? Om dat te belijden als zonde. Ook verfijnde vormen van trots. Vormen die in de kerk allemaal aanvaard zijn. En die misschien in ons leven ook wel aanvaard zijn. Als u daar de vinger bij legt, help ons om nederig genoeg te zijn om die te belijden. En schrijf in ons het karakter van Christus. Vol van genade en vol van waarheid. Dank u voor het eten en het drinken. Dank u voor uw woord. Wat reikt u ons heel veel aan. Dank u voor uw geest die het thuis bezorgt. Die het toepast. Dank u voor eten en drinken. Voor de groepjes van zo dadelijk. Van de gesprekken. We willen echt ook bidden dat nederigheid de groepen mag kleuren. Zodat het veilig is. En open. Waar mogelijk en waar nodig. En we echt van elkaar houden. En tegelijkertijd elkaar ook eerlijk de waarheid soms kunnen zeggen. O God, creëer die cultuur ook binnen onze Bijbelschool. Voor de eer en glorie van uw naam. Halleluja. Amen.